Voordat we beginnen met de aflevering, eerst dit. Wil jij ontdekken hoe andere organisaties nieuwe medewerkers verwelkomen? Ben je benieuwd naar de nieuwste onboarding trends? Kom naar Onboard Amsterdam, het grootste onboarding event van Europa op 14 november. Met 1000 HR-professionals, ruim 15 inspirerende sprekers en interactieve sessies. PeoplePower is er ook om podcasts op te nemen en jij als PeoplePower luisteraar krijgt een speciale korting van 30%. Koop nu je tickets via onboardamsterdam.nl en gebruik de code PeoplePower aan elkaar. Zie ik je op 14 november?
PeoplePower met Glenn van der Burg.
De Nederlandse arbeidsmarkt is sterk geflexibiliseerd. Sterker nog, we zijn koploper binnen de EU. Maar die flexibiliteit is niet eerlijk verdeeld. Want met name jonge mensen onder de 35 jaar werken met een flexibel contract. Was dit ooit de bedoeling van dit hele systeem? Hoe kijken werkgevers en jongvolwassenen hier eigenlijk tegenaan? En is dit de gewenste start op de arbeidsmarkt? Of brengt dit stress met zich mee en beperkt het in de dromen en doelen voor later? Ik heb twee experts in de studio voor je. Lynn Rouvroy is te gast, PhD-onderzoeker bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Beter bekend als het NIDI, dat is een stuk korter. En Jasmin Abderrahman is de gast, voorzitter van FNV Young en United. Fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Ja, Lynn, hoe hebben we het eigenlijk ooit bedacht? Zo'n flexibele arbeidsmarkt. Is daar ooit iemand die daar een soort stuk over heeft geschreven? Is er beleid voor gekomen? Een commissie die we nu natuurlijk ook hebben gezien over de arbeidsmarkt. En was die er vroeger ooit ook in het verleden? Die dachten, nou ja, het moet wat losser allemaal.
Ja, nou, er zit natuurlijk een idee achter de huidige mate van flexibilisering van de arbeidsmarkt. En daarvoor moeten we eigenlijk best een tijdje terug. Moeten we even de geschiedenis in. Moeten we naar de jaren 80. Want in de jaren 80, de wat oudere luisteraars zullen het misschien herkennen.
Ja, dankjewel.
Excuses. Toen heerste er gewoon hele hoge werkloosheid in Nederland. En met name ook onder de jeugd. Dat was een serieus probleem. Mensen kwamen niet aan een baan. En dat was niet alleen in Nederland zo. Dat was eigenlijk een Europees probleem. En heel veel Europese landen hadden datzelfde probleem. Dus toen was er de vraag, wat kunnen we doen als beleidsmakers, als overheden, om die arbeidsmarkt weer een beetje in gang te krijgen? En daar is eigenlijk het zaadje voor de arbeidsmarkt die we nu hebben. Aha. Toen werd er gedacht, ja, misschien moeten we het makkelijker maken. En dat was ook een vraag vanuit werkgevers. Makkelijker maken om jonge mensen aan te nemen. Om überhaupt mensen aan te nemen. Maar het ging toen vooral ook over de jeugd.
De drempel eigenlijk verlagen.
Precies. Ja. Dus misschien moet de drempel om iemand in dienst te nemen omlaag. Nou was het best wel moeilijk om op dat moment iets te doen aan de vaste dienstverbanden. Juridisch gezien. En daar was ook eigenlijk geen... Dat was niet wenselijk. Dus toen was het idee, we moeten iets anders introduceren waar we meteen mee aan de slag kunnen, waardoor er meteen meer mensen aan een baan kunnen worden geholpen. En toen kwam het idee van misschien moeten we naast het vaste dienstverband, wat toen natuurlijk al bestond en wat gewoon de standaard was, moeten we iets juridisch mogelijk maken wat niet het vaste dienstverband is, maar toch een dienstverband.
Yeah.
En dat type dienstverband, dat kun je dan wat makkelijker ook weer opzeggen, waardoor het voor werkgevers wat minder spannend wordt om iemand aan te nemen. Hmm. En toen zijn er een aantal, wat we nu dan flexibele dienstverbanden noemen, geïntroduceerd. Met name bijvoorbeeld het contract voor bepaalde tijd. Dus gewoon een bepaalde tijdsduur afspreken. Jij komt voor mij werken, dat doe je 2 jaar en daarna houdt het weer op.
Zien we het wel, ja.
Dat is,
geen garanties.
Dat werd in de jaren 80 geïntroduceerd als de oplossing voor de grote problematieken die er toen waren. En voordat we dadelijk nog allerlei andere dingen gaan zeggen over flexibele dienstverbanden, toenertijd is dat een hele goede manier gebleken om de jeugdwerkeloosheid tegen te gaan.
Ja.
Precies.
Ja.
Te verminderen.
Maar een oud vehikel dus eigenlijk.
Het is een oud vehikel. Ja. Want inderdaad, toen dat bleek heel populair onder werkgevers, die flexibele dienstverbanden. Dus met name de grote groei in flexwerk, die zaten met name midden jaren 90 tot ongeveer na de economische crisis, 2013 ongeveer. Toen is het echt de groeispurt van de flexibele arbeidsmarkt.
Ja, en daarnaast hebben wij in Nederland ook nog eens een keer, zijn we zo'n beetje de uitvinder volgens mij van het uitzendwerk. Want we hebben niet voor niks natuurlijk een mega groot bedrijf in Nederland die Randstad heet. Die daar heel groot mee is geworden. Hè? Dus dat die flexibele vraag voor personeel, die werd ook al door uitzendwerk natuurlijk ingevuld.
Precies, want het is misschien nog wel handig om even gewoon te definiëren van ja, wat is een flexibel arbeidsverband eigenlijk? Er zijn namelijk verschillende type dienstverbanden die allemaal onder de paraplu flexwerk vallen. Ja. En daar verstaan we dus tijdelijke contracten onder, dus voor een bepaalde duur, maar bijvoorbeeld ook uitzendcontracten, zoals je inderdaad al aangaf, Glenn. Ja. Oproepcontracten. Dat zijn allemaal type flexibele dienstverbanden.
ZZP'ers?
Ja, de ZZP'ers zitten daar nog weer naast. Dus ZZP'ers hebben toch een ander soort, die hebben meestal opdrachtgevers in plaats van werkgevers. Ja. Dus dat is een ander soort manier van samenwerken. Dus ZZP'ers zien we meestal ook in het onderzoek als een aparte groep. Vaak wordt het wel onder de flexwerk paraplu gegooid. Mm-hmm. Maar als het gaat om werknemer-werkgever relatie, dan horen flexwerkers, dan horen ZZP'ers er niet bij.
Nee, ook dus ook in mijn eigen natuurlijk onderzoek heel veel verkapt flexibel werk in. Mensen die al jaren bij dezelfde opdrachtgever zitten met een ZZP-contract. Waar ook de politiek nog steeds een oplossing voor probeert te zoeken. Hoe gaan we daar nou weer mee om?
Inderdaad, dat maakt het ingewikkeld. Omdat er gewoon best een grijs gebied is waar het onduidelijk is van, is hier iemand nou echt zelfstandig ondernemer? Of is die inderdaad eigenlijk gewoon in een dienstverband? Alleen is de juridische basis klopt niet.
Ja, ja, en we hebben er eigenlijk nog steeds geen goede wet voor. Ook toch, die handhaafbaar is enzovoort.
Nee, ik denk dat dat nog steeds work in progress is.
Ja. Nou, je zou zeggen, operatie geslaagd. Hè? Jeugdwerkeloosheid een stuk minder geworden. Hartstikke goed. Maar ja, dat was in de jaren 80. Jasmin, jij bestond nog niet.
Dat klopt. Lin volgens mij ook niet.
Nee, zeker ook niet. Zeker ook niet. Ik wel. Maar ja, ik heb dat, zeg maar, dat spook van de werkeloosheid meegekregen in mijn opvoeding. Van wel iets gaan doen waarin een baan later een beetje een baan voor je kan krijgen. Dus ik ben geen kunstacademie gaan doen. Dat was toen niet zo verstandig. Tenminste, dat vond iedereen. Die flexibilisering, daar valt heel veel voor te zeggen. Daar valt ook heel veel tegen te zeggen. Het is niet voor niks dat jij hier zit vanuit FNV Jong. Ja. Waarom is het een jaren 80 ding en moet er nodig wat aan gebeuren?
Nou ja, wat je zei, in de jaren 80 bestonden wij nog niet. Sowieso als je kijkt naar het concept van een flexibele arbeidsmarkt, dan Lindy zei het eigenlijk al, het is heel erg beredeneerd vanuit wat is makkelijk voor de werkgever. Maar als je kijkt naar flexibele dienstverbanden, wat je daarmee eigenlijk doet, is bijna een soort Russisch roulette spelen met de bestaanszekerheid van heel veel mensen. En dan vooral voor jonge mensen. Als we kijken naar de vertegenwoordiging van verschillende groepen in flexwerk, dan zien we de jongeren echt oververtegenwoordigd zijn. Dus dat is echt de groep onder de 35 jaar. En dat betekent eigenlijk dat mensen zijn die heel vaak zich moeten afvragen of ze volgende maand de huur nog wel kunnen betalen. Of de boodschappen nog wel kunnen doen. Omdat ze gewoon niet verzekerd zijn van een inkomen.
En hoor je dat dan ook terug in de gesprekken die jullie vanuit FNV Jong hebben met je leden, met de mensen waarvoor jullie strijden?
Ja, absoluut. En je ziet het ook terug in de cijfers. Dus bijvoorbeeld afgelopen jaar torenhoge inflatie. En wat je ziet is dat alle groepen daar keihard door worden geraakt. Dus echt alle leeftijdsgroepen. Maar je ziet wel dat de leeftijdsgroep 18 tot 35, daar is het echt extra moeilijk om rond te komen. We hebben bijvoorbeeld onder onze leden ook uitgevraagd van, nou, hoeveel zijn jullie misschien extra gaan werken om nog steeds rond te kunnen komen? Jongeren die zijn echt heel veel meer gaan werken, ook naast hun studie bijvoorbeeld, om het hoofd boven water te kunnen houden. Ja. Het Nibud heeft afgelopen jaar berekend dat de helft van de jongeren, dus dat is de leeftijdsgroep 18 tot 35 jaar, niet of nauwelijks kan rondkomen. Dat getal stijgt. Dus dat is wel echt heel zorgwekkend.
Ja, ja, want er zijn natuurlijk allemaal dingen gekoppeld aan dat verschil tussen het vast contract en het tijdelijk contract. Voor een bepaalde tijd, zoals het zo mooi heet, Lin. Was dat van tevoren bedacht dat verschil ook niet alleen maar een verschil was in het soort contract wat je hebt, maar dat er allerlei dingen omheen gebouwd zouden worden? Zoals bijvoorbeeld wel of geen hypotheek krijgen.
Nee, daar lijkt toch een beetje een weeffout te hebben gezeten in het systeem. Want het idee was eigenlijk dat als je een flexibel dienstverband hebt, dan loop je eigenlijk meer risico. Inderdaad, wat Jasmin ook aangeeft, je bent gewoon onzekerder. En het idee, ook vanuit de economische theorie, zou zijn dat risico op een bepaalde manier gecompenseerd wordt. Ah. En dat was ook soort van in het systeem uitbedacht. Dat er zou compensatie zijn, namelijk van twee kanten. Aan de ene kant was het idee dat als je een flexibel dienstverband had, dat je dan automatisch een hoger loon zou hebben. Want ja, die werkgevers zouden dat risico wel moeten compenseren.
Dus het, dat klinkt alsof dat door een econoom is bedacht dit.
Dat is waarschijnlijk ook door een econoom bedacht, ja. En daar staat nog iets anders tegenover. De tweede manier van risicocompensatie zou door de overheid worden geboden, namelijk in de vorm van sociale zekerheid. Want het was natuurlijk vanuit de overheid ingestoken, de flexibilisering van de arbeidsmarkt. En het achterliggende idee was dat het dan, dat heet flexicurity idee, dat er, omdat je eigenlijk met een flexibel dienstverband een hoger risico op werkeloosheid hebt, want ja, die werkgever kan makkelijk van je af, dat als je dan werkeloos wordt, dat er dan een wat soepelere werkeloosheidsuitkering tegenover stond, zodat je je geen zorgen hoefde te maken over of je wel rond kon komen. Ah. Dat was het idee.
Maar het tegenovergestelde is waar volgens mij. Hè?
Nou ja, de praktijk is vaak anders dan de theorie. In de praktijk is het gemiddeld genomen zo dat als je een flexibel dienstverband hebt, dat je een lager loon verdient. En tegelijkertijd is samen met de invoering en de grote groei van, het aandeel flexibele arbeidscontracten, is de sociale zekerheid juist afgebouwd. En is het juist moeilijker geworden om een werkloosheidsuitkering te krijgen. En ligt er een hogere drempel op. Dus er is iets geks gebeurd.
Sterker nog, volgens mij zit die heel erg juist vast aan hoeveel dienstjaren heb je gehad voordat je ontslagen wordt.
Precies.
Dus er zit een soort rare andersom beredenering in. Als je lang bij een organisatie zit en je wordt ontslagen, dan heb je blijkbaar langer nodig om een andere baan te vinden.
Ja, terwijl als je maar kort ergens binnen bent, dan ben je eigenlijk ook al heel snel weer op je eigen reserves aangewezen.
Ja.
En om het verhaal van Jasmin nog even te ondersteunen, wat is nou precies het probleem met die flexibilisering van de arbeidsmarkt? Nou, het probleem, of in ieder geval het grote risico, is dat we inmiddels op de Nederlandse arbeidsmarkt een behoorlijk dikke flexibele schil hebben. Dus op dit moment heeft 29% van alle werkenden een flexibel dienstverband. Dat betekent dat de risico's die Jasmin schetst, Jasmin terecht zegt, die liggen vooral bij jongvolwassenen, maar ook bij mensen boven de 35. Dat geldt voor een behoorlijk grote groep werkenden in Nederland. Dus dat betekent dat als het dadelijk economisch wat minder gaat, dat ook meteen de mensen zijn die eerder aanspraak maken op allerlei andere voorzieningen, omdat ze gewoon uit het werk het niet meer kunnen halen. Ja. En dat is eigenlijk, ja, ik vind Russische roulette best een mooie beeldspraak. We nemen met z'n allen nog best wel een risico met die flexibilisering van de arbeidsmarkt.
Nou ja, en dit is interessant, hè. We nemen een risico namens die 30% die aan de beurt is op het moment dat het economisch slechter gaat. Nou, coronacrisis was een mooi voorbeeld. Gelukkig werd dat redelijk snel werd dat opgelost omdat er weer allerlei andere werk was. Maar ja, de eerste die waar afscheid genomen van werd, in de horeca bijvoorbeeld.
Precies.
Dat was iedereen met een tijdelijk contract. Ja. Of met alle uitzendkrachten.
Precies. En ik zeg we, omdat het is niet zo alsof die mensen opeens weggaan. Zeg maar, we leven in Nederland in een samenleving met elkaar. En we hebben ook een sociaal vervangnet. Ja. En als we ervan uitgaan dat het oké is voor een groter deel van de mensen, het perspectief op bestaanszekerheid is niet zo groot. Ja, als het dadelijk minder gaat en die mensen komen allemaal wel op straat zijn, ja, iemand gaat ervoor moeten zorgen, anders worden mensen boos.
Ja.
Dus het is in die zin bedoel ik dat de overheid heeft bepaalde dingen ingezet en een bepaalde stroom. Alleen ik denk de weeffout in het systeem, en dat is denk ik waar je ook op doelde, is er zat geen rem op. We hebben geen rem ingebouwd. Of in ieder geval, we hebben geen evaluatiemoment ingebouwd van wat is eigenlijk een goede dikte voor die flexibele schil. En wanneer moeten we gaan denken, nu wordt het wat fors. We moeten.
Nou, en blijkbaar wat jij terecht zei. Oh, meer risico. Ja, dat risico dat moet gecompenseerd worden.
Precies.
Dat heeft een waarde. Hè? Dus het feit dat een werkgever mensen in de flexibele schil wil hebben. Wat al vreselijk klinkt natuurlijk.
Het is een heel ongezellig idee, die flexibele schil.
Ja, daar wil je toch niet in zitten? Nee, want daar vallen de klappen bij die flexibele schil. Maar anyways, dat risico wordt niet gecompenseerd. Hè?
Nee.
Dus die evaluatie had makkelijk gedaan kunnen worden. En dat die onevenredig bij een bepaalde groep, hè, vooral bij jongeren, en volgens mij ook vooral ook nog eens een keer in bepaalde soorten beroepen plaatsvindt. Hè? Dus hij is ook nog eens een keer niet eerlijk verdeeld, dat risico. Nou, dat is dubbel op ellende. Daarnaast zijn er nog veel meer gevolgen. En die hoor je zo.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
We praten over de flexibele arbeidsmarkt, of de geflexibiliseerde of doorgeflexibiliseerde arbeidsmarkt, met Lynn Rouvroy en Jasmin Ait Abderrahman. Prachtige achternamen hebben we vandaag in de studio. Dat is altijd fijn. We hebben net al een beetje vastgesteld dat die flexibilisering een beetje doorgeslagen is. Dat die anders is gegaan dan dat we bedacht hadden ooit. Waarvoor we hem bedacht hadden ooit. Laten we even stilstaan bij de gevolgen. Voor mensen die inderdaad van het ene flexibele en dus onzekere contract naar het andere onzekere contract gaan. Jasmin, wat betekent dat voor de mensen die jullie spreken vanuit FNV Jong. Om maar van het ene naar het andere vaste contract te gaan?
Ja.
Flexibele contract. Ja, ja, van het vaste. En het vaste is niet zo'n probleem.
Nou ja, sowieso wat je natuurlijk ziet is dat mensen die onder een flexibel contract werken, die hebben gewoon een lager loon dan mensen die een vast contract hebben. Dus je verdient gewoon minder per maand. Zeker als je dus kijkt naar jonge mensen, dan zie je dat onze generatie, kijk even naar Lien, dus 18 tot 35, die hebben relatief hoge lasten en relatief lage inkomsten. Dus oververtegenwoordiging in flexwerk is echt een groot probleem voor jonge mensen. Dus dat is één, je verdient minder.
Maar verdien je ook minder ten opzichte van de collega's die hetzelfde werk doen, die toevallig een vast contract hebben?
Ja. Ja.
Maar dat is toch geregeld in de wet nu, dat dat niet meer mag? Zeg ik dan maar eventjes.
Dat
weet volgens mij hoor je betaald te krijgen. Zelfs als je uitzendwerk doet, volgens de CAO, waar je het werk doet.
Ja, het zit op gemiddeldes en ook op loonontwikkeling. Dus ja, er zit, het lastige is, je hebt ook vaak toch nog zoiets als een salarisonderhandeling.
Ja.
En die voer je een stukje makkelijker als je vanuit een... ook in mijn eigen onderzoek gehoord van werkgevers. Kijk, als iemand vanuit een vast dienstverband van een andere organisatie bij jou komt solliciteren en je wil die persoon aannemen, dan heeft hij gewoon een betere onderhandelingspositie. En dan kun je meer vragen. Daar zit ook nog een verschil. En daar sluipt vaak ook een salarisverschil toch in.
Ja. Ja, en wat je natuurlijk ook ziet is dat mensen die een vast contract aangeboden krijgen ook meer ruimte voelen om te onderhandelen. En als je een flexibel contract hebt, dan ben je misschien bang dat je straks weer wordt weggejaagd. Dus je durft ook minder dingen te vragen als werknemer.
Tijdens je baan
ja,
ook
zeker,
nog eens
ja, zeker. Ja. Nou, gedurende die hele periode eigenlijk. Sowieso als je een flexcontract hebt, dan wat wij zien is dat mensen gewoon echt minder ruimte in durven te nemen. Je durft zelfs misschien minder makkelijk tegen je werkgever in te gaan. Je durft minder te vragen van je werkgever. Omdat je gewoon het makkelijker van de een op de andere dag op straat kunt komen te staan. Ja. Dus dat is één. Dus echt dat minder verdienen. En dus echt die sociale zekerheid die daarmee onder druk staat. Want als je een flexcontract hebt. Nou, een goed voorbeeld is dat de werkgevers helemaal niet verplicht zijn om te investeren in om- en bijscholing van flexwerkers. Dus dat betekent ook iets voor je ontwikkeling in je loopbaan. Maar ook iets voor iets als ziekteverlof, zwangerschapsverlof. Alles wat komt kijken bij de zekerheden van een vast contract. Die heb je natuurlijk niet als je een flexcontract hebt.
Ja, ja. En dan nog, want dat kan ik me ook zo goed voorstellen. Dan heb je nog alles wat er gekoppeld wordt aan de zekerheid van het vaste contract. Dus als een hypotheek. Nou, dat is voor jonge mensen sowieso al een drama om überhaupt een huis te vinden. Laat staan hypotheek te krijgen. Maar als je een flexibel contract hebt, dan ben je helemaal aan de beurt volgens mij.
Ja, precies. En dat is ook wat we bij heel veel jonge mensen zien. Dus het is echt veel meer dan alleen een flexcontract of een vast contract. Maar gewoon het hele leven van jonge mensen is eigenlijk omgeven door onzekerheden. Dus echt een opeenstapeling van dingen. En we zien echt dat jonge mensen mijlpalen aan het uitstellen zijn. Dus inderdaad kopen van een huis, eerste vaste contract. Later kinderen krijgen, later het huis uit. En dat komt echt omdat bepaalde zekerheden dus niet in orde zijn. Zoals inderdaad dat vaste contract en de zekerheid van een leefbaar loon.
Ja.
Dus dat zien we. Ik ben nou even jouw vraag kwijt, want ik wilde er nog iets aan toevoegen.
Mag ik daar iets aan toevoegen?
Ja, tuurlijk.
Want dat zit inderdaad. Ik heb zelf onderzoek gedaan naar de ervaring van jongvolwassenen. Als het gaat juist op dat perspectief op de toekomst. Hoe zie je je eigen volwassen leven voor je? En in welke mate maak je je zorgen over of je de dingen, het kopen van een huis, het krijgen van een vaste baan bijvoorbeeld, het vinden van een geschikte partner om je leven mee op te bouwen. In welke mate maak je je zorgen over of dat gaat lukken of niet? En dan heb ik specifiek gekeken naar mensen tussen de 18 en de 35. En een vergelijk maakt, zit er verschil in die ervaren onzekerheid tussen jongvolwassenen met een flexibel contract en jongvolwassenen met een vast contract. Okay. En je zou kunnen denken, ja, je bent jong. Je bent jong en je wil wat.
Goede arbeidsmarkt.
Goede arbeidsmarkt. Ja. Het is krap. Ja, daar gaat toch niet zoveel verschil in zitten. Maar het tegenovergestelde is waar. Ik vond duidelijk een verschil in ervaren onzekerheid tussen mensen met een flexibel contract en een vast contract. En dan vind ik dus dat mensen met een flexibel dienstverband, en dan met name een flexibel dienstverband zonder uitzicht op vast, dus zonder dat toekomstperspectief en dat perspectief op zekerheid, die ervaren meer onzekerheid. En dan niet alleen als het gaat om je financiën of je werk en je carrière, maar ook op het privé domein. Dus ook op, vind ik wel een partner, ga ik wel voor mijn ouders kunnen zorgen.
Ja, dus ja, dat, het wordt betrokken op eigenlijk alle belangrijke grote dingen in het leven.
Precies. Dus die flexibilisering van de arbeidsmarkt, die werkt door in het proces van volwassen worden. En het perspectief dat we aan jongvolwassenen kunnen bieden, dat perspectief op hun eigen leven kunnen opbouwen of niet.
Ja.
En wat je vaak hoort is dat het argument ook vanuit ministeries wordt gezegd van, ja, maar jonge mensen die willen heel graag flexibel zijn. Dus die zijn op zoek naar die flexibiliteit en die vinden flexibele contracten juist heel fijn.
Ja.
Maar wat wij zien, dat zie je ook terug in onderzoeken, is dat je daarin een onderscheid kunt maken tussen dat noemen we interne en externe flexibiliteit. En interne flexibiliteit, dat gaat echt over de inrichting van je werk. Dus wanneer werk ik, hoe lang werk ik. Als je studeert en je hebt een tentamenweek, dan wil je misschien iets minder werken. En in de zomervakantie misschien iets meer, omdat je dan een buffer wil opbouwen. En die externe flexibiliteit, dat gaat echt over, kan ik mijn huur nog wel betalen? Kan ik de boodschappen doen?
Ja.
En ja, die interne flexibiliteit, dus echt praten over wanneer ik werk, dat kan je ook prima regelen onder een normaal contract, onder een vast contract dat alle mensen ook hebben. Want dat is gewoon goed werkgeverschap. Maar daarin heb je dus niet die onzekerheid van een flexibel contract.
En Jasmin, wat zeg je dan? Want wat we ook zien is dat lang geleden, misschien wel jaren 80, als je ergens ging werken, dan ging je ergens lang werken.
Ja.
Lifetime employment. Nou, dat bestaat nog wel op sommige plekken, maar de meeste mensen, nou, na een jaar of 3, 4, 5, dan gaan ze weer eens wat anders doen. Dat is ook flexibiliteit aan de werknemerskant. Mm-hmm. Hoe zie je dat dan bij jonge mensen? Want daar hoor je natuurlijk allerlei verhalen over. Er worden allemaal van die generatiestudies over gedaan. Ja, de millennials dit en dat. En die zijn heel snel uitgekeken en die gaan weer ergens anders heen.
Ja.
Wat zeg je dan als mensen daarmee aankomen?
Mag ik daar vanuit de terminologie nog iets over zeggen?
Jazeker.
Zullen we dat gewoon arbeidsmarktmobiliteit noemen? Want we hebben al heel veel woorden voor flexibiliteit. En het probleem is, we gebruiken flex voor alles. En we weten niet meer waar we het over hebben. Van baan naar baan gaan is helemaal goed voor de arbeidsmarkt. Is goed voor de economie. Maar zullen we dat gewoon mobiliteit noemen?
Ja.
En dan mag nu Jasmin de vraag beantwoorden. Ja, ik kijk me nu aan van, oh jee. Maar
Nee, ik vind dat heel goed. Nee, dat is wel de termen goed houden.
Ik denk wel dat de tijdsgeest is veranderd. In die zin dat mensen inderdaad, dat mensen niet meer 40 jaar bij dezelfde werkgever blijven zitten. Maar dat is niet een argument om mensen, nou, bijvoorbeeld geen vast contract aan te bieden. Want je kunt prima 3, 4 jaar bij een werkgever werken onder een vast contract.
Ja.
En daarna naar een andere werkgever gaan. Ik denk wel dat je inderdaad ziet dat deze generatie die nu de arbeidsmarkt aan het betreden is, op een andere manier kijkt naar persoonlijke ontwikkeling en niet meer voor de rest van hun leven binnen dezelfde sector blijft werken. Maar dat is helemaal prima, want dat betekent dat er van alle kanten een doorstroom is, zolang op alle verschillende plekken, maar dus wel wordt geïnvesteerd in die persoonlijke ontwikkeling. Een goed voorbeeld is, waar het vaak bijvoorbeeld moeilijk gaat, is de politie. Dat vinden ze daar heel ingewikkeld, dat mensen daar weggaan en heel snel weer binnenkomen, omdat ze daar echt best wel conservatief zijn in dat denken van, je moet hier blijven voor de rest van je leven. Maar wat je dan moet realiseren is dat als jij mensen binnenhaalt en je geeft ze de ruimte om zich te ontwikkelen en misschien ergens anders naartoe te gaan, dat er ergens anders precies diezelfde beweging plaatsvindt en dat er dus ook mensen met nieuwe kennis weer bij jou gaan komen.
Ja. En ik hoor jou ook zeggen, het feit dat je na die 3, 4, 5 jaar eens een keer wat anders gaat doen, wil nog niet zeggen dat je daar ook je contract op moet gaan inrichten.
Precies.
Want het gevolg van dat contract is gewoon bestaansonzekerheid.
Exact.
En dat is wat we gewoon überhaupt niet moeten willen.
Precies. En de arbeidsmarkt die wordt nu hervormd. Hè? Dus het ministerie van Sociale Zaken is met een heel pakket gekomen aan plannen om de arbeidsmarkt te hervormen. Daar staan wat mij betreft hele goede dingen in ook. Dus flexcontracten worden aan banden gelegd. Nulurencontracten gaan eraan. Ja, we hebben in Nederland, dat noemen we een draaideurconstructie, waarbij mensen een aantal keer een flexcontract aangeboden mogen krijgen. En daarna ben je volgens de wet verplicht om een vast contract aan te bieden.
Ja.
Nou, wat je vaak zag, wat werkgevers dan doen, is dat ze dan mensen ontslaan nadat ze op het moment dat ze dat vaste contract moeten krijgen. Dan worden ze ontslagen en dan worden ze na een tijdje weer aangenomen, zodat ze alsnog dat flexcontract opnieuw kunnen krijgen.
Ja, dat was 3 maanden en dat is nu 6 maanden volgens mij. Hè?
Ja, ja. Zes weken. Ja, uit mijn hoofd zeg ik dat even. 6 weken is het volgens mij nu.
6 maanden en het wordt 5 jaar. Dus
het wordt 5 jaar.
Ja, Nou, het staat nog niet vast. Er moet nog een kabinet over beslissen. Maar het idee is dat het een hele lange periode wordt. Waardoor werkgevers twee keer moeten nadenken van oké, als ik jou nu laat gaan, dan ben ik je de komende jaren kwijt.
Of en moet je direct een vast contract geven. Want je mag terugkomen.
Na die periode dat je de tijdelijke contract hebt gehad.
Dus pas weer na 5 jaar mag je weer een
Ja, precies. Ja. Want wat ik daar nog op wilde aanvullen, we hebben natuurlijk in Nederland ook best wel veel hele grote werkgevers. En soms in het idee van arbeidsmarktmobiliteit vergeten we dat je natuurlijk gewoon met een vaste dienstbetrekking bij een grotere werkgever allerlei verschillende banen binnen dezelfde organisatie kunt doen. Je kunt wel van baan naar baan. Je hoeft niet de hele tijd hetzelfde te blijven doen. Dus daarin is er ook gewoon binnen organisaties heel veel mogelijkheid tot interne mobiliteit. Ja. Zonder dat je daarmee hoeft te morrelen aan de arbeidsvoorwaarden op basis van waarvan je iemand aanstelt.
Ja.
Waar ik zo met jullie het laatste blok alweer, maar dan hebben we daar nog even de tijd voor, aandacht aan wil besteden, is hoe we dit op kunnen lossen, zowel in het groot als in het klein, als je nu denkt als werkgever, ja, stom eigenlijk dat ik al die tijdelijke contracten, wat een onzin eigenlijk, hoe kan ik dat nou fixen en wat heb ik er eigenlijk aan? Dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Lynn Rouvroy en Jasmin Eid Abderrahman. Aan het einde van de uitzending dan denk ik dat ik het allemaal netjes uit kan spreken. Die zijn in de studio. Jasmin van FNV Jong en Lynn van de Universiteit Utrecht. Nee, Universiteit Utrecht, van het NIDI. Hè?
Van het NIDI, NIDI. Ja.
Ja, die ga ik niet weer helemaal uitspreken. Dat is een heel lang verhaal. Het moet anders. En dat weten we eigenlijk al een tijd. Volgens mij is Wouter Koolmees daar al mee bezig geweest door aanpassingen te doen aan de arbeidsmarkt. Er ligt dus nu weer een plan voor aanpassen van de arbeidsmarkt. We hebben de commissie Borstlab natuurlijk gehad. We hebben de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid die allebei tegelijk uitkwamen. En die volgens mij ongeveer precies hetzelfde zeiden allebei. Dus dan zou je ook kunnen zeggen, nou, als er dan toch redelijk consensus is onder de mensen die erover doorgeleerd hebben. Waarom niet? Wat moet er veranderen? Je krijgt een toverstafje van me, Jasmin.
Oh jee.
Mooi, hè?
Ja.
En je mag één ding in ieder geval veranderen. En het kost geen moeite. Het is een goed werkend toverstafje.
Nou, dan zeg ik als voorzitter van de jongerentak van de FNV natuurlijk dat jongeren een gelijkwaardige positie op de arbeidsmarkt krijgen.
Ja.
Dat zou, als ik een toverstafje had, zou ik dat doen.
Ja, dat snap ik. Maar dat is een te algemene instructie voor het toverstafje, zeg ik maar even. Wat ga je concreet veranderen? Nou, dus wat moet er anders in de wet? Of wat moet er anders in de sociale zekerheid?
Ja, nou, ik zou dan meerdere dingen kiezen natuurlijk. Wat je ziet is dat jongeren vaak echt een uitzonderingspositie krijgen. Dus ik refereerde net al aan de hervormingen van de arbeidsmarkt die minister Van Gennep nu heeft gepresenteerd. Waar dus hele goede dingen in staan. Maar wat je ziet is dat studenten en scholieren die krijgen een uitzonderingspositie in alle plannen die er liggen. Uitzondering op flexcontracten, uitzondering op de draaideurconstructie waar we het net over hadden.
Okay.
En het argument dat daarvoor wordt gegeven is dus dat jongeren graag flexibel willen zijn. Maar wat we dus weten uit alle onderzoeken is dat jongeren niet flexibel willen zijn in de zin dat ze zich afvragen of ze de huur wel kunnen betalen volgende maand. Ja. Maar gewoon willen kunnen meepraten over wanneer en hoe lang ze werken. Dus dat is wel een belangrijk verschil om te maken.
Weet je wat ik nou het stomme vind? Hè? Want zo'n flexibel arbeidscontract is voor veel werkgevers interessant, omdat ze de toekomst niet kunnen voorspellen en het eng vinden om mensen voor vol aan te nemen, omdat ze bang zijn dat ze er nooit meer vanaf kunnen en dat ze uiteindelijk failliet en berooid ergens in de goot eindigen. Dat is een beetje het angstbeeld. Als je nou van een groep zeker weet dat ze niet hun hele leven bij je blijven werken, dan zijn het wel scholieren en studenten.
Ja.
Want die doen een bijbaantje bij je. Meestal toch niet echt op het werk wat ze al aan het doen zijn. Meestal onder het niveau waar ze uiteindelijk terechtkomen. Die gaan vanzelf weg.
Ja.
Dus waarom moet je je daar nou weer zorgen over maken?
Omdat het geld scheelt. Dat is het gewoon.
Dan zijn ze goedkoper.
Ja, dat zijn goedkope arbeidskrachten. Dus dat is ook wat je vaak ziet. De arbeidsmarkt die is nu heel krap. Dus dat hoor je mensen vaak ook zeggen van ja, maar de arbeidsmarkt is super gunstig. Er wordt om je geschreeuwd. Je kunt overal terecht. Ja, dat klopt wel. De arbeidsmarkt is krap. Maar inderdaad, jongeren zijn oververtegenwoordigd in flexwerk. Dus die krapte zegt nog helemaal niks over de zekerheden die je hebt of het inkomen dat je kunt krijgen. En het is voor heel veel werkgevers gewoon een manier om goedkope arbeidskrachten binnen te halen. En zeker bijvoorbeeld bij supermarkten. Het moment dat je 21 wordt, dan word je duurder. Dus dan word je gewoon zo buiten de deur gezet. En dan worden er weer jongere mensen voor jou in de plaats.
Want dan ga je uit het jeugdloon.
Ja, precies. Ja. Weet je wat het jeugdloon is van 18-jarigen in Nederland?
Nee.
Gokje, durf je dat te
maken? Ik weet, mijn zoon is 18, die werkt in de thuiszorg. Die krijgt volgens mij 12,50 per uur.
Oh, dan heeft hij het nog heel goed.
Ja.
Het minimum jeugdloon is €5,76 voor 18-jarigen.
Ja. Nou, dames en heren, als u luistert, je bent 18, ga lekker in de thuiszorg schoonmaken. Betaald als een dolle.
Maar
en
goed,
het is heel leuk werk.
Over sociale zekerheid en bestaanszekerheid gesproken.
Ja, daar kan je niet van leven.
Nee, daar kan je niet van leven. Hetzelfde geldt ook voor de bijstand. Die is gekoppeld aan het minimumloon. Dus dat betekent dat ook dat vangnet dat er dus is, automatisch te zwak is.
Ja. Oké, dus jij hebt met je toverstafje heb je dat veranderd.
Ja.
Die hele bepaling, uitzonderingspositie van scholieren en studenten is uit de wet.
Ja.
Gefeliciteerd.
Dank
voor elkaar gekregen. Ik heb nog één toverstafje uit te delen. Lin, wat zou jij ermee doen?
Ja, dan ga ik mijn toverstafje toch gebruiken om de manier waarop managers en werkgevers over flexibele arbeidsverbanden als HR-strategie nadenken. Dat zou ik graag willen veranderen. Want het is waar wat Jasmin zegt. Jonge mensen willen eigenlijk het liefst een vast contract. Daar heb ik zelf onderzoek naar gedaan. Als ze mogen kiezen, willen ze graag vast in dienst. Ze willen namelijk gewoon binding hebben met een organisatie en toekomstperspectief. En er wordt toch vaak nog gedacht dat het aanbieden van flexibele dienstverbanden, dat een slimme manier is als een soort verlengde proeftijd. Dat je langer kunt kijken van past deze persoon wel bij de organisatie voordat je iemand vast in dienst neemt. Alleen, daar zit een keerzijde aan. Daar zit namelijk de keerzijde aan dat je iemand jong in dienst neemt op tijdelijke basis. En dat je eigenlijk tegen iemand zegt van, ik weet nog niet helemaal zeker of jij hier wel past. Ik ga eens even rustig kijken en de tijd nemen om dat te bepalen. En soms is dat een jaar. En soms is er dan een evaluatiemoment. En wordt er dan vanuit de HR-afdeling gezegd, nou, juridisch gezien kunnen we nog wel een keer een tijdelijk contract geven.
Ja, dus waarom
dus
niet?
Precies, waarom niet? Alleen, dat zegt iets, zeg maar, dat doet iets met een jonge werkende. Als jij denkt van oké, ik ben hier, ik sta op proef, ik weet niet hoe het hier gaat en je krijgt nog een keer een tijdelijk contract aangeboden, dan kan dat onbedoeld misschien vanuit de werkgever het signaal geven van ja, ik weet het niet zo met jou. Ja, misschien kun je toch beter ergens anders gaan kijken, want hier wordt het hem niet.
Hmm.
En dan krijg je dus eigenlijk een verstoorde arbeidsrelatie waarbij je misschien gewoon een manager en een jonge werkende hebt die prima met elkaar door één deur kunnen en waar eigenlijk perspectief ligt in een organisatie. Maar wat er gebeurt is dat iemand onzeker wordt en op zoek gaat naar ander werk. En ja, we hebben een krappe arbeidsmarkt, dus in die zin andere opties zijn er wel. Weliswaar meestal weer flexibel, maar toch. En dan krijg je dat eigenlijk arbeidsrelaties breken, terwijl er helemaal geen reden voor is. En vanuit werkgevers is dat een beetje een problematische strategie. Want ja, als we één ding zeker weten, er zijn veel onzekerheden op de arbeidsmarkt. Als we één ding zeker weten op basis van demografische projecties, is dat de grootte van de arbeidsbevolking de komende tot 2050 gaat niet groeien. Het blijft of hetzelfde, of het wordt nog iets krapper. Dus we moeten het doen met de mensen die we op dit moment hebben.
Ja,
en
ja, economisch willen we wel groeien. Dat moet je dan natuurlijk ook bij.
En daarin is het heel belangrijk om die relatie zo goed mogelijk in te steken. En in die zin zeg ik altijd, ja, werkgevers in Nederland hebben een beetje bindingsangst. En bindingsangst.
Maar zeg je dan ook, Lin, het is een hele makkelijke, goedkope manier om tegen je zeer gewaardeerde jonge mensen die moeilijk zijn te vinden, waar allerlei campagnes op worden losgelaten om ze maar binnen te hengelen, om tegen ze te zeggen, we waarderen je. Jij hoort hier thuis. Jij hoort bij ons. We zijn één grote fijne familie. Hier is je vaste contract.
Daar zijn die jonge mensen sowieso allergisch voor, hoor, denk ik. Als je zegt, we zijn een grote familie. Maar
Glenn heeft wel een goed punt. Als je als werkgever eigenlijk weet dat je iemand gewoon wil houden, spreek dat uit.
Ja.
Ga als manager met iemand in gesprek en zorg dat de andere kant van de tafel dat ook weet. Ik denk
geef
dat
zelf
heel veel
dat vaste contract. Hè. Wacht niet tot iemand gaat vragen, maar zeg gewoon, joh, weet je wat? Je doet het supergoed. Hier, pak aan.
Ja, maar dat zou mijn toverstafje zijn. Maar Jasmin, misschien willen we wel helemaal niet bij de familie. En ben ik heel ouderwets, dat zou ook.
Ja, dit zijn gewoon grapjes die ik dan vaak hoor. Van, oh ja, de manager zegt weer dat we één grote familie zijn. Maar, maar wat je vaak ziet is, inderdaad, geef gewoon dat vaste contract. De vraag die ik overigens mezelf dan stel is van, sommige werkgevers zouden die verantwoordelijkheid dan nemen en geven inderdaad zelf dat vaste contract. Maar moeten we dat met z'n allen willen dat die ruimte er is? Dus moeten we niet gewoon regelen dat het voor iedereen wel geregeld is en dat je niet afhankelijk bent van de goodwill van toevallig een goede werkgever of een goede manager. Dat is denk ik één. En wat je wat was de vraag?
Nou ja, wil je bij die familie, ik zei ja. Je hebt de mogelijkheid om mensen aan je te binden. En toen zei jij, ja, ho even.
Ja.
Bij de familie, dat wordt een beetje beklemmend.
Ja, wat sommige mensen ziet, hebben een moeilijke relatie met hun familie. Ja, ik snap het op zich wel.
Ja. Wat je veel ziet is dat het vaste contract bij heel veel jonge mensen ook wordt gepresenteerd als iets wat ze niet zouden moeten willen door de werkgever. Dus dat er echt wordt gezegd van, een vast contract, dan zit je aan ons vast. Dan kan je niet zomaar weg. Alsof je dan van alles zou moeten ook ineens. En een flexibel contract wordt dan heel erg gepresenteerd als, ja, dan heb je vrijheid. Dan kan je doen wat je wil. Dus daarom ook als je aan jonge mensen vraagt van, wat wil je? Het is echt maar net hoe je die vraag ook stelt. Omdat het dus ook een bepaalde framing kan zijn om ervoor te zorgen dat jonge mensen dus zelf gaan kiezen voor dat flexibele contract. Terwijl de effecten die dat heeft, dat ze dat helemaal niet zouden willen.
Nee, want als je een vast contract hebt, dan heb je nog steeds een opzegtermijn van max 2 maanden volgens mij. En dat is het.
Ja. Ja. Een vast contract is echt gewoon een beschermd contract. Ja. Een beter beschermd contract.
Precies.
Ja, die namen zijn
klinkt
ook niet
prettiger.
Goed, hè? Ja, het is onbepaalde tijd.
Ja.
Ja.
Dat geeft eigenlijk best wel veel vrijheid, onbepaalde tijd.
Ja,
kan kort zijn, kan ook lang zijn.
Het kan ook over 2 maanden voorbij zijn als je denkt, nou, ik vind het echt stom hier. Ik ga lekker wat anders doen.
Precies.
All right. We gaan nog even naar die, want ik hoor wat je zegt, Jasmin. Ik ben het helemaal met je eens. Het moet zo georganiseerd zijn dat eigenlijk dat systeem, zoals we het ooit bedacht hebben in de jaren 80, dat het weer naar het heden wordt getrokken. Dat die bestaansonzekerheid die onevenredig verdeeld is bij jonge mensen en alle anderen overigens die een tijdelijk contract hebben. Dat moeten we oplossen. Dat gaat ongetwijfeld nog even duren. Want er staat nu alweer een bepaling in de plannen die er nu zijn, die voor scholieren en studenten niet gunstig is. Als er nu werkgevers luisteren en denken van, ja, ik vind dat inderdaad niet fair. Ik wil niet wachten totdat de wet allemaal aangepast is. Waarom zouden ze nu al proactief naar hun fijne collega's toe moeten gaan? Even het lijstje maken. Wie heeft er bij ons een tijdelijk contract? Wie gaan we allemaal een vast contract geven? Wat heb je daaraan als werkgever? Wat gebeurt er als je dat doet?
Nou, ik heb sowieso vraagtekens bij die vraag, denk ik. Want de vraag is misschien niet zozeer wat heb je eraan als werkgever, maar wat hebben we eraan als maatschappij? En wat heb je er als werkende aan? Dat is denk ik de belangrijkste vraag. Want uiteindelijk liggen vaak de winsten ook bij de werkgever. Dus als je wilt dat je een goede werkgever bent en dus ook voor de mensen zorgt die bij jou werken, dan is dat gewoon de verantwoordelijkheid die je zou moeten nemen.
Het is goed werkgeverschap.
Ja. Wat mij betreft wel.
Ja.
In mijn perspectief heeft de werkgever er dus wel degelijk iets aan. Want we zitten op een hele competitieve, krappe arbeidsmarkt, waar het helemaal niet zo makkelijk is om goede mensen te vinden. Dus daarin is het belangrijk om je te realiseren dat als je goede mensen in huis hebt, en zeker als het jonge goede mensen zijn, die misschien zelfs nog wel een tijdje door kunnen in je organisatie, dan mag je in je handjes knijpen. Dus in die zin zou ik zeggen, binden. Dan kunnen ze nog altijd weg. En dat betekent niet voor de jonge mensen dat ze hun hele leven bij die organisatie moeten blijven. Maar vanuit werkgevers denk ik, tel uit je winst en zorg dat ze niet weglopen.
Ja, en wat volgens mij heel veel werkgevers, zeker de wat kleinere werkgevers, niet weten, is dat je met een vast contract gewoon 5% minder WW-premie betaalt.
Het is ook
betaalt,
goedkoper,
En dat is 5% op je loonsom, hè, mind you. Dus dat is echt veel geld. Daar moet je het natuurlijk niet voor doen. Maar dat is wel mooi meegenomen. En dat is een kwestie van voor bepaalde tijd zetten op je contract. Veel meer hoef je niet te doen. En even de datum doorstrepen en nieuwe handtekening zetten. En dan heb je 5% op je loonsom verdiend. Nou, hè? Er zijn dagen dat je niet 5% extra marge maakt op je jaaromzet.
Maar het is wel goed om te zeggen, die 5%, het is nog steeds wel goedkoper onderaan de streep om flexcontracten aan te bieden dan vaste contracten. Als je kijkt naar iets als ziekteverlof.
Jonge mensen zijn nooit ziek, joh.
Sorry?
Jonge mensen worden bijna
nooit ziek. Die werken keihard.
Ja, nou dat inderdaad. Nee, maar goed, onderaan alles wat om en bijscholing waar we het net over hadden, alles wat komt kijken bij een vast contract, dat maakt een flexcontract nog steeds wel goedkoper.
Ja, en dat moet dus ook aangepast worden, hoor ik jou zeggen.
Ja.
Ja. Misschien nog even een leuk oproepje, tipje. Ik heb, moet je heel eerlijk zeggen, nog niet zo heel veel debatten gekeken in de huidige politieke arena. Ook omdat ik er een beetje kriebel van krijg ze nu en dan. Maar kunnen we nog meegeven aan de heren en dames politici? Want dit onderwerp, de hele arbeidsmarkt, ik hoor er niet zoveel over in de hele campagne.
Het gaat wel veel over bestaanszekerheid. Dus veel over armoede, mensen in de bijstand. Ook dat minimumloon omhoog moet naar 16 euro. Dus dat is denk ik heel goed dat het daarover gaat. Ik vind overigens wel dat het heel weinig gaat over bestaanszekerheid van jonge mensen. Die dus van alle groepen wel echt het meest onder druk staat. Dus daar mag het wat mij betreft meer over gaan. Ja, het gaat niet zoveel over die technische arbeidsmarktvraagstukken. Maar dat is denk ik ook niet zo gek in campagnetijd. En omdat er dus inderdaad al hervormingen van de arbeidsmarkt liggen die niet controversieel zijn verklaard. Dus dat betekent dat dat gewoon nu nog doorgevoerd gaan worden. Dus dat is denk ik niet zo gek.
Nee, moet alleen even die studenten en jongeren.
Precies,
krijgen.
Ja.
En dus daar hebben we nog een beetje campagne voor te voeren.
Ja, en dan hebben we de eerste stappen gezet.
Ja, het zijn toch best wat stemmers, hè? Alle studenten en jongeren.
Kijk, dat is natuurlijk ook een ding. Als je de politieke arena bekijkt. Electoraal gezien hebben jongeren een nadeel. Want de samenleving is heel erg vergrijsd. Dus dat betekent ook dat ouderen die gaan heel veel stemmen. Jongeren stemmen al minder dan ouderen over het algemeen.
Ja, gaan stemmen.
Ja, dus dat betekent dat die stem ook letterlijk ondervertegenwoordigd is. En dat zie je dus ook terug in de thema's die worden aangekaart door politici. Want daar ligt gewoon niet hun electoraal gewin.
Ja, maar daar werkt de vergrijzing misschien toch nog enigszins in het voordeel van de jongvolwassenen. Want ook de oudere Nederlander heeft er baat bij dat er zoveel mogelijk mensen die willen werken in Nederland gewoon aan het werk zijn, aan het verdienen. En dus ook bijdragen aan ons sociale zekerheidsstelsel. Want zeker met het oog op de vergrijzing hebben we het gewoon nodig dat er nog genoeg mensen dat sociale zekerheidsstelsel spekken.
Ja.
Dus in die zin heeft ook de oudere Nederlander er toch wel baat bij dat dat de manier waarop de arbeidsmarkt functioneert, dat die gunstig is ingericht voor jongvolwassenen.
Dat ben ik helemaal met je eens, maar ik denk dat dat wel echt een soort lange termijn denken is, waar nu helemaal niet mee wordt gedacht.
Ja.
Want we gaan van verkiezing naar verkiezing vier jaar. Dus dat is inderdaad niet gedacht dat in 2040 de zorgkosten verdubbelen. Of dat straks mijn generatie de pensioenkosten van ik weet niet hoeveel AOW'ers moet gaan betalen. Ja, daar wordt allemaal geen rekening mee gehouden. Dat is veel te ver uitgedacht.
Ja, want als je het mij vraagt waar ik op zoek ben naar als het gaat om het politieke plaatje. En wat ik graag zou horen is een lange termijn visie op de arbeidsmarkt. Ja. Want er wordt wel al meer over gepraat en er het bewustzijn groeit dat we misschien iets moeten veranderen. Maar gewoon, wat is het plan? En dan niet het plan voor de komende 4 jaar, maar voor de komende 10, 20 jaar. Ja. Misschien wel 30, doe eens gek.
En er liggen al hele goede aanbevelingen van de commissie.
Precies, want er liggen
er allemaal. Ja.
Er ligt genoeg materiaal mee te werken. Ja. Alleen, wat wordt dan de politieke uitwerking daarvan? Ja. En waar wordt er wel of niet in stelling genomen?
Ja, dus ik zou zeggen, niet weer een commissie, niet weer een onderzoek. Ook al moet er meer onderzocht worden. Dat vinden wij natuurlijk altijd. Maar in dit geval moet er vooral visie komen.
Visie.
Ja. En misschien zonder Mark Rutte gaan we dat nu eindelijk een keer krijgen. Dat zou toch mooi zijn, hè?
We gaan het zien.
Ja, hè? Kan hij ondertussen naar de oogarts om even zijn ogen op te laten meten. En dan gaan we dat komen. Ik vond het heel leuk dat jullie er waren. En mooi onderwerp om met elkaar over te praten. Jasmin, super succes met je werk.
Dankjewel.
Als voorzitter van de FNV Jong. Doe je dat ook tijdelijk trouwens? Zit daar een soort...
Tijdelijk. Je hebt een termijn.
Ja, een termijn. Ja, is dat dan zo mooi.
Ja.
Ja. Hoe lang mag je nog?
Ik heb een termijn van 2 jaar.
2 jaar maar?
Ja.
Dat is kort, zeg.
Nou, dat is helemaal niet kort.
Nee,
nee joh, het is juist goed. Ik zit nu wel in mijn tweede termijn overigens. Dus,
Je bent herkozen.
Ja,
ja.
Precies.
Oké. Okay. Ja. En wanneer ben je klaar? Want dan weet iedereen wanneer ze moeten aanbellen bij je voor een vast contract.
Over 1,5 jaar.
Oh, dat duurt nog even.
Ja.
Nou, dames en heren, u kunt haar vinden. Jasmin Ait Abderrahman.
Leuke plug, dit.
Ja, daarom. Ik zou zeggen, maak er gebruik van. Over 1,5 jaar is het te kopen op de arbeidsmarkt. En dan zou ik er gelijk een contract voor onbepaalde tijd aanbieden. Lynn Rouvray, dankjewel dat je er was. Succes met het onderzoek.
Ja, mijn proefschrift is bijna af.
Wow.
Ik ga het begin volgend jaar ergens verdedigen.
Spannend.
Dus dan kunnen we het lezen.
Oh, wauw. Nou, onwijs veel succes met de laatste loodjes.
Dankjewel.
En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van People Power. Veel meer vind je op alle bekende kanalen.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.